Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 35, het eerste vers willen wij gaan zingen. Twist met mijn twisters, hemel Heer, ga mijn bestrijder een tocht te keer, wil spiesronda zijn schild gebruiken om hun gevreesd geweld te fnuiken. En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 35. Luisteren wij ook deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. Daarna zingen we van Psalm 119 het derde vers. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paand en leidsman strekken. En daarna wordt u gelezen uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de Thessalonicenzen, daarvan hoofdstuk 2 vers 13 tot en met 20. Schriftlezing voor deze morgen is 1 Thessalonicenzen 2, vers 13 tot en met 20, nadat we geluisterd hebben naar Gods heilige wet en gezongen hebben van Psalm 119, het derde vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben en gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel, nog van hetgeen onder op de aarde is. Nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. We lezen 1 Thessalonicenzen 2 vanaf het 13e vers. Daarom danken wij ook God zonder ophouden, dat gij het woord der prediking Gods van ons ontvangen hebt, gij het aangenomen hebt, niet als der mensen woord, maar gelijk het waarlijk is als Gods woord, dat ook werkt in u die gelooft. Want gij, broeders, zijt navolgers geworden der gemeente Gods die in Judea zijn in Christus Jezus, terwijl ook gij hetzelfde geleden hebt van uw eigen medeburgers, gelijk als zij van de Joden, welke ook gedood hebben de Heer Jezus en hun eigen profeten en ons hebben vervolgd, en goden niet behagen en alle mensen tegen zijn, en verhinderen ons te spreken tot de heidenen, dat zij zalig mochten worden, opdat zij alle tijd hun zonde vervullen zouden. En de toorn is over hen gekomen tot het einde. Maar wij, broeders, van u beroofd geweest zijn voor een kleine wijle tijds naar het aangezicht, niet naar het hart, hebben ons te overvloediger benaastigd om uw aangezicht te zien met grote begeerte. Daarom hebben wij tot u willen komen. Immers ik, Paulus, eenmaal en andermaal, maar de Satan heeft ons belet. Want welke is onze hoop of blijdschap of kroon des roems? Zijt gij die ook niet voor onze Heer Jezus Christus in zijn toekomst? Want gij zijt onze heerlijkheid en blijdschap. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking deze morgen, gemeente, is opnieuw uit Handelingen 17. Handelingen 17 en daarvan het 5e tot en met het 10e vers, het eerste gedeelte. Handelingen 17 vanaf vers 5. En we lezen daar Gods woord en de tekst voor deze morgen als volgt. Maar de Joden die ongehoorzaam waren, dit benijdende, namen tot zich enige boze mannen uit de marktboeven en maakten dat het volk te hoop liep en beroerden de stad en op het huis van Jason aanvallende zochten zij hen tot het volk te brengen. En als zij hen niet vonden, trokken zij Jason en enige broeders voor de oversten der stad, roepende: deze, die de wereld in roer hebben gesteld, zijn ook hier gekomen, welke Jason in zijn huis genomen heeft. En al deze doen tegen de geboden des keizers, zeggende dat er een andere koning is, namelijk een Jezus. En zij beroerden de scharen en de oversten der stad die dit hoorden. Doch als zij van Jason en de anderen vergenoeging ontvangen hadden, lieten zij hen gaan. En de broeders zonden terstond des nachts Paulus en Silas weg. Tot zover. In de voorbeden willen we denken aan de rouwdragende familie die vanmorgen onder ons is. We willen voorbeden doen voor zuster Buizerbras, die voor een ingreep naar het ziekenhuis moet deze week. We denken aan zuster Hooymeijer-Wiegel, die voor enige tijd is opgenomen in het EMC. Dankzegging willen we doen voor de geboorte van een dochter, Eva, bij Harmen en Evelien Bouwmeester. En we mogen ook dankzegging doen voor het feit dat broeder en zuster van Hengel van de Vlies 25 jaar getrouwd mogen zijn. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, zo hebt u ons vanmorgen onder de klanken van uw woord samen vergaderd. Laat het een wonder zijn in onze ogen dat u ons hier bracht. Een kerkdienst kan zomaar heel gewoon zijn in onze ogen. Maar wilt u ons geven dat we mogen beseffen dat wij het niet verdienen, dat u ons bij uw woord brengt en dat u uw woord bij ons brengt. En daarbij vragen we van u of u dat woord niet alleen bij ons wil brengen, maar of u het in ons wil brengen door het werk van uw geest. Eenmaal klonk het woord in Thessalonica en we hebben er vorige week bij stilgestaan. Het was niet alleen in woorden, maar ook in kracht en in de Heilige Geest en in veel verzekerdheid dat de apostel Paulus spreken mocht. We vragen van u of u dat vanmorgen onder ons wil geven. Dat het woord dan ook ontvangen mag worden niet als een mensenwoord, maar als Gods woord, zoals het waarlijk is. Heere, wil u dan maar geven wat nodig is bij het prediken van uw woord, want wij kunnen dat niet in eigen kracht. En wanneer wij het in eigen kracht zouden proberen en zouden brengen, dan blijft het inderdaad een mensenwoord. Maar zou u zich niet onbetuigd willen laten? En wil u zelf spreken deze morgen? Wil u het woord openen voor onze verduisterde ogen en onze verduisterde harten? En wil u geven dat uw woord beslag mag leggen op ons hart en op ons leven? En dat ook deze woorden die we zo op zichzelf wellicht niet hadden uitgekozen om daarover te preken of om daarnaar te luisteren. Maar wanneer ze in het verband van het vervolg onze aandacht vragen, wil u geven dat vanmorgen deze woorden mogen opengaan en dat ze door u mogen worden gebruikt tot onze bekering of tot ons onderwijs. Zo vragen wij, Heere, om wat wij niet kunnen missen, ook bij het luisteren. U weet van alles wat hinderen kan en wat zorgen geven kan. Heere, mogen we het een ogenblik aan u kwijtraken. Zou u willen geven dat we vanmorgen ongestoord en ongehinderd mogen luisteren naar uw woord? Laat een lichamelijke zorgen en moeite, laat de andere zorgen die ons kunnen bezighouden, psychische noden, ons niet zo in de weg staan dat het woord ons niet zou bereiken. We willen u vanmorgen heel bijzonder bidden voor de rouwdragende familie onder ons. Deze morgen brengen zij de rouw en het verdriet, ook als familie, in de kerk en voor uw aangezicht. En Heere, dan dragen wij onze broeder Landman hartelijk aan u op. Als hij nog maar enkele dagen geleden stond bij het geopende graf om zijn lieve vrouw te begraven. Heere, zou u dat woord uit Job dat toen geklonken heeft, dat u een God bent die rouwdragenden met heil kunt vervullen, zou u dat woord willen bevestigen? Zou u troost en kracht willen geven aan hem, maar ook aan de andere familieleden die vanmorgen met ons samengekomen zijn? We denken aan de oude moeder van onze overleden zuster. Heere, wil u aan haar denken, maar wees ook met de broers, de schoonzusters, de neven en nichten. We dragen een ieder aan u op. Laat uw gena ons met uw troost verrijken. Heere, wil u zo denken aan andere rouwdragenden onder ons? Wilt u ook met de zieken zijn? We denken aan onze zuster Buizer die naar het ziekenhuis moet voor een ingreep. Wil u zelf met haar meegaan en geven dat de ingreep mag slagen? Wilt u haar sparen en dragen en weer thuis brengen en geven dat alles gelukken mag? Wil u haar ondersteunen, Heere, ook in haar weduwe zijn? Wilt u haar de troost schenken die ook zij zo nodig heeft? We bidden u voor zuster Hoijmeijer, die in het EMC moest worden opgenomen. U kent de omstandigheden, Heere. Mag deze opname voor haar tot hulp en tot sterkte zijn. Wil u haar ook door de opname heen helpen, Heere? Wil u zelf betonen dat u niet aan een plaats gebonden bent, maar dat u ook daar kunt maken dat ze ervaart dat u leeft en regeert. En wil u met haar man zijn en met de kinderen. We bevelen ze allen aan de troon van uw genade aan. We willen andere zieken van de gemeente aan u opdragen. We denken, Heere, aan degene bij wie er reden tot dankbaarheid is. We zeggen u dank met Harmen en Evelien, nu u hen hebt gezegend met de geboorte van hun dochtertje. Heere, wilt u alles goed maken en geven dat Evelien weer verder herstellen mag, maar geeft u ook wat nodig is aan de kleine Eva. Dan bidden we of u uw bewarende handen over haar jonge leven wil uitstrekken. Maar boven alles, Heere, of u uw genade wil bewijzen in dit jonge leven. Wil u geven dat Harmen en Evelien biddende ouders mogen zijn? Wilt u die genade die wij en onze kinderen niet missen kunnen schenken? En wilt u zo nabij en goed zijn. We zeggen u dank met de ouders, maar ook met de grootouders, zoverre die er nog mogen zijn. Heere, wil ook hen geven dankbaarheid in het hart, maar ook alles wat nodig is En zo willen we u ook dank zeggen met onze broeder en zuster van Hengel, van de Vlies, die u gegeven hebt dat ze vandaag mogen gedenken 25 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden te zijn. Heren, wil u hen geven met de dank in u de Heren te eindigen en wil u geven voor de toekomst wat nodig is. Wil u hen gedenken en hun kinderen, kleinkind, dat u ook aan hun zorgen hebt willen toevertrouwen. Heren, zo dragen we hen aan u op. Geef hen een goede dag en wees hen voor de toekomst tot hulp en tot sterkte. We denken aan allen, Heren, die zorgen kennen of die vreugde kennen. Wilt u met een ieder van ons zijn? Gebruik het woord van deze morgen tot bekering van hen die onbekeerd zijn, maar ook, Heren, mag het zijn tot onderwijs. Mogen er geestelijke schatten worden opgedolven in deze eenvoudige geschiedenis en mogen ze door uw geest worden toegepast aan het hart. Sterk alle die een taak hebben in de dienst, gedenk hen die thuis meeluisteren. Hoor en verhoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 89, het 7e en het 10e vers willen we gaan zingen. 7 en 10 van Psalm 89. Er zijn 3 collecten bestemd voor eredienst, onderhoud kerk. En de 3e collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 126, het derde vers willen wij zingen in antwoord op de prediking. Psalm 126, vers 3. Die hier bedrukt met tranen zijt, zal juichen als hij vruchten maait. Die het zaad draagt dat men zaaien zal, gaat wenend voort en zijt het al. Maar hij zal zonder ramp te schromen, eerlang met blijdschap wederkomen en met gejuich ter goeder uur zijn schoven dragen in de schuren. Derde vers van Psalm 126. Geliefde gemeente, waar de Heere zijn kerk bouwt, bouwt de duivel er zijn kapel naast. Dat is een bekend spreekwoord en we zien het ook in Thessalonica, de Griekse stad waar we in gedachten vorige week ook al een bezoek brachten. We hebben toen gehoord hoe de Heere daar in die Griekse stad zijn kerk ging bouwen. Hij zond Paulus en Silas naar die stad toe met het woord. Ook al waren de omstandigheden zo tegen. En toen heeft het woord daar geklonken. Paulus heeft de Heer Jezus Christus vanuit de schriften gepredikt. Maar als dat gebeurt en als het woord ook vrucht draagt onder verschillende van de Joden en onder velen van de heidenen, dan gebeurt er toch ook nog iets anders. Dan zien we ook dat de grote tegenstander van het werk van God in het geweer komt. En dat hij ook gaat werken in die stad. En daar willen we vanmorgen met Gods hulp bij stilstaan. De tegenstander aan het werk in een grote havenstad. Dat schrijven we bij onze tekstwoorden van vanmorgen. De tegenstander aan het werk in een grote havenstad. Drie gedachten. Hij probeert allereerst het woord te overstemmen. Dat is vers 5. Waar we lezen dat er in de stad een volksoploop ontstaat. In de tweede plaats, hij probeert het woord verdacht te maken. Dat is vers 6 en vers 7, waar we lezen hoe Paulus en Silas voor de stadsoversten in Thessalonica beschuldigd worden. En tenslotte, hij probeert het woord te verdrijven. Dat is vers 8 tot en met 10a, waar we lezen dat Paulus en Silas weggezonden worden naar een andere stad. Dus de tegenstander aan het werk in een grote havenstad. Drie gedachten. Allereerst, hij probeert Gods woord te overstemmen. In de tweede plaats, hij probeert Gods woord verdacht te maken. En tenslotte, hij probeert Gods woord te verdrijven. We zullen zien dat de listen van de vorst der duisternis nog niet veranderd zijn, want nog altijd probeert de duivel het werk van de Heere te verstoren. Als wij het begin van onze tekstgemeente goed willen begrijpen, dan moeten wij nog even terug naar het laatste gedeelte van de tekst van vorige week. We hebben toen gezien dat het woord dat Paulus drie sabbatten lang bracht in de synagoge van Thessalonica, dat woord iets ging uitwerken. En wat was dat? Wel, we hebben toen gehoord vanuit vers 4 dat sommigen geloofden en Paulus en Silas werden toegevoegd. En u herinnert zich misschien nog dat daar in het Grieks letterlijk stond: sommigen werden overtuigd. Dat is vertaald met sommigen geloofden, en zo mag u dat woord ook vertalen, maar eigenlijk is het in de grondtaal een leidende vorm. Sommigen werden overtuigd. Dat wijst op het werk van Gods geest. die door de prediking van Paulus, want maakt u dat niet los van de prediking, die door de prediking van Paulus deze mensen ervan overtuigden dat de Christus echt moest lijden en moest sterven en moest opstaan, ook in het licht van hun eigen schuld. En dat Jezus de Christus was en is. De Heilige Geest heeft hen daarvan overtuigd. Sommigen werden overtuigd en zij geloofden. U zou zelfs mogen lezen daar, en zij kwamen tot de gehoorzaamheid van het geloof. En dan lezen we het begin van de tekst van vanmorgen. Want daar staat, maar de Joden die ongehoorzaam waren. En dan staat er in de grondtaal een woord dat precies het tegenovergestelde is van dat woord geloven in vers 4. Het is alsof Lucas hier in het boek van de Handelingen ons wil laten zien wat eigenlijk ook heel het woord van God zegt. Dat er onder het woord ten diepste altijd een beslissing valt. Dat er onder de prediking van het woord ten diepste maar twee mogelijkheden zijn. Of ik kom tot bekering en tot geloof. Of ik word overtuigd door Gods geest. Of ik ben ongehoorzaam. Zo scherp stelt de schrift het. Het is één van de twee. Of overtuigd en tot geloof en tot bekering gebracht. Of nog altijd ongehoorzaam. Misschien dat iemand van u zegt, dominee, maar dat is toch eigenlijk niet eerlijk, want dat ene dat spreekt over het werk van Gods geest, overtuigd worden, tot geloof komen, en dat andere wat er dan overblijft, dat is dan onze eigen schuld. Ja, en toch is het bijbels gezien zo. Hoe komt dat? Hoe komt het dat het onder het woord, wanneer dat gepredikt wordt, één van deze twee is? Omdat het woord van God is. Omdat de prediking niet een mensenwoord is. U mag echt, gemeente, al mijn woorden wel vergeten. Die hoeft u niet te onthouden. Maar zover ik Gods woord breng, vraag dat woord om gehoorzaamheid. Steeds als die roep tot bekering klinkt, vraagt dat om gehoorzaamheid. Steeds als die nodiging tot de zaligheid uitgaat, tot arme zondaren, roept dat om geloof en om gehoorzaamheid van het geloof. En wanneer u onbekeerd en ongelovig verder leeft, dan tekent Gods woord ons als ongehoorzame mensen. Is dat al eens op u afgekomen? Al die preken die we hebben gehoord, en hoe zijn we eronder geweest? Het is één van tweeën. Ja, zegt iemand, maar dominee, ik kan mezelf toch niet bekeren. Hebt u dat al eens geprobeerd? Hebt u daar al eens alles aan gedaan in uw leven? Om het dan in die weg te gaan ontdekken dat u het inderdaad niet kunt zoals de Heer het van u vraagt. Opdat u dan als een in uzelf onbekeerlijke zondaar, wat betekent dat? Een zondaar die zich ten diepste niet kan bekeren en die zich niet wil bekeren, maar voor wie dat niet meer een vrome smoes is. Maar voor wie dat echt een nood wordt van zijn leven, om in de nood van uw onbekeerlijkheid aan de voeten van de Heere terecht te komen. Om de Heere te vragen, Heere, bekeert u mij, dan zal ik bekeerd zijn. gaan terug naar onze tekst. Maar de Joden die ongehoorzaam waren. Ja, en van die Joden lezen we dan dat ze dit benijden. Dat wil zeggen, ze zijn jaloers wanneer ze zien dat er onder de prediking van die vreemdelingen, Paulus en Silas, dat er zoveel mensen hun worden toegevoegd. Dat zoveel mensen Paulus en Silas volgen. Zoals we het lazen de vorige keer, sommigen van de Joden, maar ook velen van de godvrezende Grieken. En ook velen van de voornaamste vrouwen. En als de Joden dat zien, dan komt er jaloersheid in hun hart. Want de Joden hadden ook een bepaalde zendingsijver. Die probeerden ook om heidenen Joden genoot te maken. Ze reisden daar, zo zegt de Heer Jezus, ergens stad en land vooraf. En in die synagogen van Thessalonica waren er inderdaad ook geïnteresseerde heidenen gekomen. Die hadden geluisterd naar dat woord van de Heer. Alleen die heidenen hadden de beslissende stap, de stap om zich te laten besnijden, nooit kunnen zetten. En daarom worden ze in de Bijbel, in het boek van de Handelingen, de godvrezenden genoemd. De godsdienstige Grieken, zo wordt het hier vertaald in vers 4. Maar nu zien de Joden dat die mensen wel in grote getale Paulus en Silas volgen. Ze worden jaloers, ze benijden dit. En wat doen ze dan? Dan gaan ze naar de markt van Thessalonica, het centrale plein van de stad. En ze zoeken daar enige boze mannen uit de marktboeven, zo staat er in vers 5. Dat zijn van die mensen die daar de hele dag rondhingen, die niet wilden werken. En die eigenlijk voortdurend uit waren op onrust. Die voor een klein beetje geld wel bereid waren om ook kleine misdaden te plegen. Of wat onrust te veroorzaken. En we zullen moeten aannemen dat de Joden hen geld gegeven hebben. En met behulp van deze mannen maken ze dat het volk te hoop loopt. Dus er komt een grote mensenmenigte op gang daar in de stad. Het wordt onrustig. De mensen joelen en schreeuwen. Niemand weet eigenlijk wat er echt aan de hand is. En voorop in die massa, in die volksoploop, gaan dan de ongehoorzame Joden in de richting van het huis van Jason. En we lezen aan het slot van vers 5. En op het huis van Jason aanvallende zochten zij hen tot het volk te brengen. Wie was die Jason? Dat is de man geweest bij wie Paulus en Silas onderdak hebben gevonden. Misschien was hij een tentenmaker, misschien een zadelmaker, want we lezen dat Paulus, toen hij in Thessalonica was, daar ook zijn werk heeft gedaan en Paulus was tentenmaker. Het laat zich vermoeden dat hij heeft gewerkt bij deze Jason en dat hij in ruil kost en inwoning kreeg. De Joden gaan dus naar dat huis van die Jason toe en ze zoeken Paulus en Silas tot het volk te brengen. En dan staat er aan het begin van vers 6, en als zij hen niet vonden. Dus dat betekent, kinderen, dat Paulus en Silas op dat moment niet in huis waren. Dat kan. Niet in dat huis van Jason. Of dat ze er wel waren, maar dat deze menigte van mensen opgezweept Paulus en Silas toch niet hebben kunnen vinden. Want zo staat het er natuurlijk letterlijk. En als zij hen niet vonden. De Heere heeft er of voor gezorgd dat Paulus en Silas op dat moment ergens anders waren. Misschien ergens anders in een ander deel van de stad aan het preken. Of hij heeft de ogen van die hele menigte geslagen met verblindheid. Zodat ze Paulus en Silas, terwijl ze wel in het huis waren, toch niet hebben kunnen vinden. Maar hoe dan ook, de Heere beschermde zijn knechten. Wat is de Heere daarin gemeente, en let u daar even op. Wat is de Heere daarin altijd weer vrijmachtig, soeverein en almachtig? Dat betekent, de Heere kan alles, maar hij doet wat hij wil. En als u dan even denkt aan wat er kort geleden in Filippi gebeurd was, daar waren Paulus en Silas wel gegrepen. Daar waren ze vastgebonden, van hun kleding ontdaan, gegeeseld, in een kerker geworpen. Dat heeft God in zijn soevereine leiding. Hij doet wat hij wil, daar toegestaan. En hier, in de volgende stad waar Paulus en Silas spreken, in Thessalonica, daar worden ze bewaard voor iets dergelijks. Daar zorgt de Heere ervoor dat ze niet gevonden worden. De Heere kent de krachten wel van zijn knechten. En hij weet ook van hun zwakheden. En niet alleen van zijn knechten, maar van al zijn kinderen. En de Heere weet wat ze nodig hebben, wat ze kunnen hebben en wat ze niet kunnen hebben. En hij deelt het hen toe, soeverein en almachtig. En hier is hij die grote beschermer. En hier maakt hij het waar wat de oude psalm zingt. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht en beschaduwd in Gods woning. Dat zou wel een wonder zijn geweest in de ogen van Paulus en Silas. God bewaarde hen. En zou hij u, kind van God onder ons, niet kunnen bewaren? Zou hij u niet willen bewaren? En als zijn wegen soms anders zijn, als zijn wegen niet altijd zo zijn als in Thessalonica, maar soms ook in Filippi, zou hij dan in die omstandigheden ook geen psalmen kunnen geven in de nacht? Want dat was toch wat Paulus en Silas in Filippi hebben gedaan. Als ze 's nachts Gode lofzangen zongen. Intussen, gemeente, zien we hier heel duidelijk, en daar letten we vanuit onze hoofdgedachte op, zien we hier heel duidelijk het werk van de vorst der duisternis, de duivel. De grote tegenstander van het werk van God. Nee, zijn naam wordt niet genoemd. Maar het is ook in Handelingen waar. Waar de Heer zijn kerk bouwt, daar bouwt de duivel zijn kapel. En wat is dan het eerste wat de duivel doet? Hij probeert het woord, dat woord wat met kracht kwam, dat woord dat gesproken werd niet alleen in woorden, maar in kracht en in de Heilige Geest. Hij probeert dat woord te overstemmen. Daarom is het dat achter die Joden die ongehoorzaam waren, de duivel staat. De duivel die probeert om oproer in die stad te veroorzaken tegenover het stille werk van de Heilige Geest. Onder de prediking van het woord daar in de synagoge staat dat oproermakende en onrustigmakende werk van de duivel, die ook heel letterlijk probeert om dat woord te overstemmen. U moet zich maar voorstellen, onder de Thessalonicenzen zijn er velen geweest die hebben het woord van de Heere gehoord. En ze zijn onder de indruk gekomen. En ze hebben daar allerlei herinneringen aan. Net zoals u misschien. U hebt het woord toen en toen gehoord. Of nog maar kort geleden gehoord. En dat woord dat maakte indruk in uw leven. En u hebt er herinneringen aan. En u probeert de duivel op allerlei manieren dat woord te overstemmen. om dat woord en de herinneringen en de indrukken van dat woord weg te nemen en er maar voor te zorgen dat je helemaal in beslag genomen wordt door de dingen van dit aardse leven, of helemaal in beslag genomen wordt door de zonde en verleid wordt door de zonde, en dat je het woord vergeet en dat de indrukken naar de achtergrond wijken. Is dat ook niet een van de grote listen van de duivel in de grote havenstad waar wij wonen, gemeente? En in de plaatsen die daaromheen liggen en in heel Nederland. Dat de duivel deze pijl onder andere op zijn boog heeft, dat hij probeert om dat woord altijd weer te overstemmen met de zorgen van dit aardse leven, die, hoe belangrijk en hoe begrijpelijk ze zijn, ook doornen kunnen zijn die het woord verstikken. Dat de duivel probeert om dat woord te overstemmen, letterlijk, jonge mensen, met de muziek die zingt over: geniet maar van dit leven en haal er maar uit wat erin zit. You only live once, je leeft maar één keer. Ja, je sterft ook maar één keer. De duivel die probeert om al onze geestelijke vragen te overstemmen, soms misschien met vermaak. En niet alle vermaak en alle ontspanning is verkeerd, maar wat kan de duivel dat gebruiken? De duivel die probeert om het woord te overstemmen met drank. Hebben wij oog, gemeente, voor het werk van de grote tegenstander? Onze tweede gedachte. Hij probeert het woord verdacht te maken. En dan lezen we verder in vers 6. En als zij hen niet vonden, trokken zij Jason en enige broeders voor de oversten der stad, roepende: deze die de wereld in roer hebben gesteld, zijn ook hier gekomen, welke Jason in zijn huis genomen heeft. Als die hele menigte daar dan bij dat huis van Jason gekomen is, als ze Paulus en Silas niet vinden, ja, dan moeten ze toch iemand hebben op wie ze hun toorn kunnen laten aankomen. Iemand die ze de schuld kunnen geven. En dan nemen ze Jason mee en, zoals het hier staat, enige broeders. Dat zijn mensen die tot bekering en tot geloof gekomen zijn. Broeders. Hoe lang geleden eigenlijk? We zijn in Thessalonica enige broeders, mensen die tot bekering en geloof gekomen zijn. Hoe lang geleden? Ja, het zal niet meer geweest zijn dan 3 weken. Want Paulus heeft 3 sabbatten lang het woord verkondigd in Thessalonica. Mensen nog maar heel kort tot bekering en geloof gekomen. En nu al gegrepen. En nu al samen met Jason, van wie we niet helemaal zeker weten of hij ook christen geworden was, maar samen met Jason voor de stadsoverste geplaatst. Ziet u, gemeente, opnieuw daarin niet een aanval van de duivel? Als het werk van de Heere nog maar zo pril is, zo pas begonnen is, dat de duivel juist daar ook zijn pijlen op richt. Dat hij probeert om het beginnende werk van de Heere te verstoren, toen heel letterlijk in tijden van vervolging. En als u de geschiedenis kent van de marteldood van Perpetua, die in het jaar 203 in de stad Carthago ter dood werd gebracht, dan weet u, dat was ook zo'n jonge vrouw, een jonge moeder, met een kindje wat ze nog zelf voedde. En ook nog maar heel kort geleden tot bekering gekomen. En dan gegrepen en uiteindelijk ter dood gebracht. De duivel heeft het zo voorzien op het beginnende werk van God. Maar dat geldt vandaag ook in tijden waarin wij in betrekkelijke vrijheid mogen leven. Dat de duivel juist ook het beginnende werk van God in het hart probeert te verstoren en probeert te verwoesten. En hoe doet de duivel dat dan? Dat doet de duivel op twee manieren. Dat kan hij doen door of een mens te vroeg valse rust te geven. Of door een mens moedeloos te maken. Dat zijn precies de twee uitersten. Aan de ene kant, kijk, als er iets is van dat beginnende werk van de Heilige Geest, dat er een droefheid komt in het hart naar de Heer, dat er een gemis komt van een God die het ten diepste niet kent, dat er een vragen en een zoeken komt in het hart: Heere, wie bent u toch? Heere, mag ik u leren kennen? Dat er zo vreemde onrust komt en dat je iedere keer weer naar dat woord toegedreven wordt en naar het gebed toegedreven wordt. Oh, dan zou de duivel aan een jongen of aan een meisje, bij wie dat zo is, aan een man of een vrouw duidelijk kunnen maken: kijk, nou is toch wel goed. Nou is toch wel heel anders geworden in je leven. Zo was het vroeger niet. Vroeger leefde je in de zonde. Vroeger rende je achter de zonde aan. Nu, je zoekt het woord van God. Je bent ernstig geworden. Het is wel goed. Je kunt wel gaan rusten. Zonder dat je de rust echt gevonden hebt in die ene grote rustaanbrenger, de zaligmaker, de Heer Jezus Christus. Mag ik het eens heel eenvoudig zeggen, dan wil de duivel dat je te vroeg stopt. En dan kunnen wij natuurlijk gaan redeneren en gaan zeggen: ja, maar als dat het werk van de Heer is, dan zal hij dat ook afmaken. Maar er is bijbels gezien ook nog zoiets als het algemene werk van de Heilige Geest, dat inderdaad niet verder komt. En daarom, we zullen oog moeten hebben voor de aanvallen van de vorst der duisternis op dit punt, dat hij een mens te vroeg rust geeft. Rust bij enkele veranderingen. Maar aan de andere kant, en dat is ook een aanval van de vorst der duisternis op het beginnende werk van de Heilige Geest, op het beginnende werk van God. Ja, dat is dat hij een mens moedeloos maakt. En dat hij zegt: nou ja, het is maar het algemene werk van Gods geest. Het is allemaal niks hoor. En daar kun je echt nog wel mee verloren gaan en denkt er nou maar niks van. En zie je nou wel, het is bij jou alleen maar algemeen. Dat is ook een aanval van de vorst der duisternis. De duivel die probeert om mensen moedeloos te maken. Gemeente, als er in uw leven iets mag zijn, als er in jouw leven iets mag zijn van deze dingen die ik zojuist noemde, zult u niet nalaten om uw hart en uw hand en uw oog op te heffen naar omhoog en te vragen: Heere, wil u doorwerken? Zul u de Heere zoeken juist op die plaatsen waar hij zich wil laten vinden in zijn woord en onder de prediking van zijn woord? Zult u ook alert zijn op de aanvallen van de vorst der duisternis? Die probeert om je dan moedeloos te maken, jonge mensen, en te zeggen tegen je: jij zult nooit zalig kunnen worden. En zul je dan altijd weer het woord van de Heere erbij nemen en strijden tegen die aanvallen van de duivel met dat woord van God in de hand? Laat dat je kompas mogen zijn. Jason en enige broeders voor de overste van de stad. Ja, en wat roepen de Joden dan? Dan zeggen ze: deze die de wereld in roer hebben gesteld, zijn hier gekomen. En Jason heeft ze in zijn huis genomen. En zij doen tegen de geboden van de keizer, zeggende dat er een andere koning is, namelijk een Jezus. Als u goed leest, dan is het een drievoudige beschuldiging die hier aan de orde is. Het eerste wat ze zeggen is, die christenen, Paulus, Silas, Jason, die hen gastvrij onthaald heeft, de anderen, ze stellen de wereld in roer. Dat betekent, ze brengen onrust, ze brengen oproer in de wereld. En heel nauw daarop aansluitend, ze zijn ongehoorzaam aan de geboden van de keizer. En de derde beschuldiging, ze zeggen dat er een andere koning is, namelijk een Jezus. U moet weten dat in het Grieks het woord koning ook gebruikt werd voor de Romeinse keizer. En dan klinkt deze beschuldiging heel ernstig. Deze mensen, deze christenen, ze komen ten diepste met een andere keizer, een andere koning, een zekere Jezus. Het zijn oproermakers, het zijn opstandelingen. Dat is de aanklacht waarmee ze de christenen beschuldigen. En dat was een gevaarlijke aanklacht, zeker in Thessalonica, want u moet weten, Thessalonica was een vrije stad. Dat betekende, het was een stad die zichzelf mocht besturen. Die zelf een regering mocht hebben van de Romeinen. Een bepaalde vrijheid werd deze stad gegund. Maar daar hoorde dan wel bij dat die stad trouw belasting moest afdragen aan de Romeinen. En vooral dat er geen onrust moest ontstaan in de stad. Want dan namen de Romeinen de regering weer over. En nu begrijpt u iets van dat gif wat er in deze beschuldiging zit. Deze christenen zijn gekomen om onrust te stoken. Om oproer te maken. Dat is een beschuldiging om de christenen in een kwaad daglicht te stellen. Als u hen toelaat, dat is wat de Joden eigenlijk zeggen. Als u hen ruimte geeft om het woord te prediken, dan raakt u, overheden van Thessalonica, uw vrijheden kwijt. Dan nemen de Romeinen de regering weer over. Dan roept u de toorn van de keizer over u af. Was dat waar? Waren de christenen echt opstandelingen? In een bepaalde zin niet. In Romeinen 13 lezen wij heel duidelijk dat de apostel schrijft dat christenen de overheid hebben te gehoorzamen en te eerbiedigen. En in 1 Timotheus kunt u lezen hoe de apostel een oproep doet tot voorbeden voor de overheid. En dat was in de tijd van Paulus, keizer Nero. Een vreselijke, wrede keizer. Een immorele keizer. Een keizer die de christenen vervolgde. Die allerlei onrecht deed. Die de zonde uitleefde. Keizer Nero. En toch schrijft Paulus, de overheid draagt het zwaard niet te vergeefs. En toch roept Paulus op tot gehoorzaamheid aan de overheid. Tenminste, zolang de gehoorzaamheid aan de overheid niet in conflict komt met gehoorzaamheid aan God. Want dat is het waarheidselement in de woorden van de beschuldiging die we hier gelezen hebben. Enerzijds een valse beschuldiging en toch er ligt iets waars in, of niet? Want Paulus en Silas en alle echte christenen zullen toch inderdaad zeggen en beleven dat er een andere koning is. Jezus. En dan komt de vraag van morgen tot ons. Hebt u die koning? Is dat uw leven? Is dat uw belijdenis? Ik vraag het ook aan mezelf. Ze zeggen dat er een andere koning is, namelijk Jezus. draagt ons leven, gemeente, dat stempel. Wanneer een aantal van ons in ieder geval leeft, zijn werk doet in een niet-christelijke omgeving, wanneer wij wonen in een niet-christelijke omgeving, wanneer wij in het gezelschap zijn soms van niet-christelijke mensen, wordt in ons leven zichtbaar dat er een andere koning is, namelijk Jezus. In een wereld waarin over zoveel dingen wezenlijk anders, echt anders gedacht wordt. Als het gaat, gemeente, om ongehuwd samenwonen, wat toch indruist tegen Gods heilige wil met man en vrouw en het huwelijk, zeggen wij nog dat er een andere koning is, namelijk Jezus. Als het gaat om het vraagstuk rondom het gendervraagstuk, mannen die zich in vrouwen willen laten veranderen en vrouwen in mannen, en begrijpt u me goed, ik wil niet voorbij gaan aan de nood die er kan zijn bij mensen. Want daar zullen we ook als christelijke kerk altijd oog voor moeten hebben. Maar vergis ik me? Of leven wij in een tijd waarin in een enkel jaar het eigenlijk vanzelfsprekend is geworden dat jonge mensen in bepaalde kringen voor de keuze worden gesteld: wat wil je eigenlijk? Je bent wel een jongen, maar voel je je niet meer een meisje en zou je niet als vrouw verder willen? Zeggen wij nog dat er een andere koning is? Nog een keer, gemeente, ik weet, hier kunnen ook hele grote pastorale en diepe vragen achter liggen. Moeilijke geschiedenissen, daar wil ik in de prediking en hier op de kansel niet makkelijk over spreken. Maar zeggen we nog, en geloven we nog, en beleven we nog dat er een andere koning is? Als het gaat over de invulling van de zondag, als we straks op vakantie gaan en niemand ons ziet, dat er een andere koning is, namelijk Jezus. Gemeente, is er niet alle reden. En ik preek vanmorgen niet alleen voor u, maar ook voor mezelf. Is er niet alle reden om beschaamd ons hoofd te buigen en te zeggen: Heere, wat is die belijdenis vaak ver. Dat er een andere koning is. Wilt u, juist als die koning in mijn leven regeren, wil u mijn leven van binnenuit vernieuwen? Wil u als die hartveroverende koning ook mijn hart innemen? Wilt u mijn leven tot u bekeren? Wil u koning zijn in mijn leven? Wil u me vernieuwen? Zeggen dat er een andere koning is, namelijk Jezus. Heb u daar ook nog op gelet, gemeente, op die naam? Dat is zo'n naam waar we zo makkelijk overheen lezen, maar Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Zo'n koning. En die koning is een koning die ook vandaag nog uitgaat om een kerk te vergaderen. Om mensen onder zijn dienst te brengen. En nog nooit heeft er iemand spijt gekregen van het dienen en volgen van koning Jezus. Allen die hem mogen volgen en hem mogen dienen, ze moeten zichzelf zo vaak beschuldigen van ontrouw. Ze moeten zichzelf zo vaak beschuldigen van ongehoorzaamheid. Ze hebben veel te klagen over zichzelf. Maar ze hebben niet te klagen over deze koning. Het is een koning met macht. Het is een koning met genade. Het is een koning die trouw is. koning Jezus. Het is een koning die zijn kinderen bewaart. Het is een koning die zijn kinderen voor eeuwig thuis brengt. Het is een koning die zo ontzaggelijk veel meer geeft dan alle koningen in deze wereld. Wat voor koning u en ik misschien ook wel dienen. Is dat koning carrière? O, die koning geeft u wel iets als u hard werkt. Die koning geeft u misschien een goed salaris en die koning geeft u eer en aanzien of een stukje voldoening uit uw werk. Maar die koning neemt afscheid, mag ik het zo eens zeggen, wanneer u met pensioen gaat. En in ieder geval wanneer u sterven moet. Zoek toch die koning te kennen over wie onze tekst spreekt. Deze koning. Dient u koning voetbal? Is dat de koning, jongens, waarvoor je geknield ligt? Die koning kan je even in een roes brengen, in blijdschap brengen, onder bekoring brengen van prachtige techniek. Maar het is een koning die je in de steek laat. Het is een koning die je niet echt gelukkig en echt zalig maken kan. Dient u een andere koning, de koning misschien wel van het lichamelijke, van het zondige genot? Is dat de koning die u dient? Het is een koning die u even genoegen geeft, maar als God het niet verhoedt, voor eeuwig wroeging. Tegenover al die koningen staat deze grote koning, een andere koning, Jezus. Iets over onze laatste gedachte. De duivel, hij probeert niet alleen het woord te overstemmen, niet alleen het woord verdacht te maken, maar ook te verdrijven. Want we lezen in vers 8, en zij beroerden de scharen en de oversten van de stad die dit hoorden. Dat betekent, die beschuldigingen die er klonken aan het adres van de christenen, ja, ze hebben indruk gemaakt en ze maken de mensen daar in Thessalonica onrustig. En dan lijkt het toch nog betrekkelijk met een sisser af te lopen, want we lezen in vers 9, doch als zij van Jason en de anderen vergenoeging ontvangen hadden, lieten zij hen gaan. Hoe moeten we dat precies begrijpen, dat negende vers? Letterlijk staat er, als zij, dat zijn de oversten van de stad van Jason en de anderen, genoeg ontvangen hadden. Hebben Jason en die anderen misschien geld moeten betalen om de vervolging af te kopen? Dat kan. Hebben ze borg moeten betalen? Een bepaald bedrag moeten storten wat ze kwijt zouden zijn als Paulus en Silas nog één keer zouden preken? Dat zou ook kunnen. Of hebben ze de belofte moeten doen aan de overste van de stad dat ze Paulus en Silas niet langer meer een plaats in het huis zouden geven? In elk geval, Jason en de anderen mogen gaan, maar dan lezen we in vers 10... En de broeders zonden terstond des nachts Paulus en Silas weg. Na betrekkelijk korte tijd komt er een einde aan de prediking van het woord in Thessalonica. De duivel probeert het woord te verdrijven. In het groot, hier letterlijk vanuit de stad, maar ook in het klein. In ons leven. Door dat woord naar de rand te verdrijven. Door te zorgen dat je het bijbellezen overslaat. En dat je dat niet doet. En de broeders zonden terstond 's nachts Paulus en Silas weg. Dat is aangrijpend, gemeente. Als het woord weggaat uit de stad. Als het woord weggaat uit een mensenleven. de zaaiers weggezonden. Heeft de duivel het dan toch gewonnen? Nee, want de zaaiers worden weggezonden, maar het zaad is gestrooid. Onder de zegen van de Heere. En dat zaad heeft toch vrucht gedragen. Ook in Thessalonica. Paulus schrijft erover in zijn brief. En als ik het nog even iets mag toespitsen. Al kan Paulus dan niet meer in Thessalonica komen. En dat heeft hem veel verdriet gegeven. We hebben dat gelezen in 1 Thessalonicenzen 2. Daar staat dat Paulus een en andermaal heeft geprobeerd om naar Thessalonica te reizen. Maar, zegt hij dan, 1 Thessalonicenzen 2, vers 18. Maar de Satan heeft ons belet. Dus Paulus heeft er wel oog voor gehad dat het de duivel was die hem als het ware uit die stad hield. Door die ban die de overheden van Thessalonica op hem hadden gelegd. De Satan heeft het ons belet. Maar ook al kan Paulus dan niet meer in Thessalonica komen. We lezen in Handelingen 20 dat als Paulus zijn reis voortzet, er wel twee Thessalonicenzen zijn die met Paulus meereizen. Een zekere Secundus en een zekere Aristarchus. En van die laatste Aristarchus lezen we zelfs dat hij Paulus heeft vergezeld op zijn laatste reis die in Handelingen wordt genoemd, de reis naar Rome. Dan gaat Paulus met een schip naar Rome, maar dan is Aristarchus de Macedoniër bij hem, staat er. De Heere gaf toch vrucht. Want sterker dan de vorst der duisternis, sterker dan de tegenstander, is koning Jezus. Een koning die het zaligst lot ver boven alle goon kan schenken. En als u vanmorgen zeggen moet, als jij vanmorgen zeggen moet, dat werk van de duivel, dat ondervind ik niet maar in het groot, maar ook in het klein, in mijn eigen hart en in mijn eigen leven. Want de duivel probeert het woord te overstemmen. En hij probeert dat woord verdacht te maken op allerlei manieren, ook in mijn leven. En hij probeert dat woord naar de rand te verdrijven. Als u de macht van de vorst der duisternis in uw leven ondervindt, bid dan de Heere ook of hij u wil laten zien dat daar ook persoonlijke schuld ligt. Want wij mogen de duivel niet van alles de schuld geven. Maar tegelijkertijd, er is er één sterker dan die duivel. En er is er één sterker dan alle vijandschap in een zondaarshart. Koning Jezus. Hij overwon in Thessalonica. En hij gaf dat er een gemeente mocht ontstaan onder zulke omstandigheden waarvan Paulus schrijft: mijn eer, mijn kroon, mijn blijdschap. En de Heere geeft het ook onder ons, opdat verloren zondaren als parels mogen worden gehecht aan de middelaarskroon van deze koning. Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, zegent u uw woord. En wil u geven dat de macht van die gekroonde koning ook in ons leven mag blijken. Van nature staan wij tegen u op, Heere. Zijn wij vijanden van u. Maar zou u ons als koning Jezus willen overwinnen en ons tot onderdaan van u willen maken? En wilt u ons geven dat we oog mogen krijgen voor alle listen van de vorst der duisternis, die het altijd weer op uw werk voorzien heeft? Vergeeft u het gebrekkige en het zondige, maar zegen het uwe. Breng ons vanmiddag weer samen. Schenk ons uw bewaring. Nogmaals, Heere, dragen we de rouwdragende familie aan u op, die zo deze morgen in ons midden was. Wil ze allen gedenken. En wil u geven dat de woorden die gesproken zijn afgelopen woensdag, maar ook deze morgen, nog mogen naklinken in het hart. En wil u bijzonder onze broeder Landman sterkte en kracht geven nu hij verder moet. Wil u met hem zijn. En dat om Jezus wil. Amen. Psalm 72, het 8e vers, is onze slotzang. 72, vers 8. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.